Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Anne, wat zie je er goed uit?
Ik heb mijn haar gewassen. Leuk dat je het ziet.
Ja. Ik zie één pluk haar in beeld, maar die pluk ziet er fantastisch uit.
Peter en ik hebben wel een beetje hetzelfde haar, denk ik.
Ja.
Ik heb mijn haar niet gewassen vandaag.
Nee, dat zie ik.
Ja, maar als je gewoon een gezonde jongen bent en dat gewoon goed hebt opgebouwd qua haar wassen, dan hoef je ook heus niet elke dag je haar te wassen.
Nee, dat heb ik me ook altijd laten vertellen. Wat zeg je?
Wat voor shampoo heb jij?
Dat weet ik niet.
Nee.
mijn kapper heeft mij dit gegeven. Ik heb zo'n kapper die dan altijd, als je dan staat af te rekenen, zegt van, hey, neem dit maar mee.
Oh.
En dan krijg ik altijd...
Dan ben je ineens €40 duurder uit.
Nee, ja, dat denken jullie. Maar zo'n kapper is het dus net weer niet. Ik krijg het altijd gratis van hem.
Oh. Kijk.
Volgens mij is het in de veronderstelling dat ergens... onder de streep hij er toch aan klantenbinding mee doet of iets dergelijks. Maar
heb jij al je hele leven dezelfde kapper?
Ja,
ja, dat is bijna 70. Ik vind dat wel goed. Ik vind kappers net zoiets als huisartsen en tandartsen. Ja. Moet je één keer eentje van hebben en daar blijf je ook van.
Ja, exact. Daar kun je niet van...
Nee. Maar soms kun je daar zelf niks aan doen. Want als een kapper weggaat bij een kapsalon, mag hij of zij nooit zeggen dat hij weggaat. Want dan doe je dus, dan neem je die klanten mee. En dat is niet goed voor de huidige kapsalon.
Ja.
Dus ik heb het ook wel eens gehad dat mijn lievelingskapster ineens weg was.
Ja.
Bij mijn kapsalon. Dat ik zei, waar is ze naartoe? En dat mochten ze ook niet zeggen.
Ja, maar Nienke, dit is vervelend nieuws voor jou. Maar dan wilde die kapster jou ook niet meenemen.
Nee.
Nou,
want ik heb dit 2 keer gehad. En toen heb ik onderhands het nummer gekregen op een papiertje.
Ja, ik heb ook wel eens onderhands een nummer
Weet je wat ik heb gedaan? Ik schreef er nog columns voor FIFA.nl. Ik heb er een column over geschreven. Toen kreeg ik een appje. Toen zei ze, pst, ik zit hier. En toen mocht ik altijd bij de thuis, ging ze me altijd thuis knippen.
En ondertussen met die andere kapper mocht je dan niet meer naar binnen. Naar die
nee, daar ben ik natuurlijk altijd heel snel voorbij gelopen inderdaad.
Ja. Maar Anne, hoe vaak was je je haar eigenlijk? Vind ik een interessant feitje. Ook in deze huidige tijden.
Ja.
In deze huidige tijden.
Dat je eigenlijk niet meer mag douchen. Of überhaupt niet alleen maar koude baden mag nemen.
Ik was mijn haar, Alex, 2 keer in de week.
Oh,
netjes.
Vind je dat goed?
Ja, ik weet het eigenlijk niet. wat is de huidige norm?
Ja, maar ik was mijn haar niet elke keer als ik douche.
Nee, ik ook niet.
Nou jongens, wat een aankijlen. Ja, ik heb het gevoel dat de luisteraar echt op de banken staat te juichen dat ze dit nu weten.
Ik vind het ook super interessant gesprek.
We gaan het zo over het einde der tijden hebben. Maar eerst, Anne's haar. Hoe zit het?
Ja, precies. Ik wil nog even, wel voordat ik de intro doe, wil ik nog eventjes dat Hanneke nog even vertelt met wie zij gisteren om tafel zat.
Nee, dat hoef ik helemaal niet te vertellen.
Jawel, want je moet even die goede grap erbij vertellen. Ik vond het echt een leuke grap.
Ik had een afspraak met iemand van de jeugd van tegenwoordig. En toen hadden we het erover dat we eigenlijk allemaal oud zijn geworden. En dat de jeugd van tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer de jeugd van tegenwoordig kan heten. Want die hebben ook allemaal kinderen.
Oh, dat vinden ze zelf ook?
Nee, dat vinden ze zelf niet.
Wij hadden het erover.
Maar wel, ze vinden zelf volgens mij wel ook dat ze oud zijn geworden. Net zoals elke normaal mens van 40.
Jawel, maar wij hebben geen bandnaam die ons blijft achtervolgen.
Nee, precies. Nee. En toen dachten wij, anders moeten ze dus zichzelf... ouders van nu gaan noemen. Ja. Ik zou die plaat wel kopen trouwens.
Dat is toch fantastisch dat dan zeg maar, op de posters bij Hedon hier in Zwolle staat van op 14 oktober komt ouders van nu.
Ja. En dat het dan ook begint. Dat begint ook om 7:30.
Ja, precies.
Dat je om 9:00 weer thuis kan zijn.
Want de oppas moet worden afgelost.
Ja.
Met een naprogramma voor jongere bezoekers.
Ja, je hebt van die sportscholen met zo'n opvang ernaast. Dat vind ik altijd heel handig. Dat zou de jeugd tegenwoordig ook kunnen doen.
In Tivoli Vredenburg. In Utrecht heb je tegenwoordig een dansavond. Die heet Vroeg Pieken. Speciaal voor ouders die om 8:00 al willen beginnen. En eigenlijk om 10:30 te wel afliggen.
Oh, wat goed.
Ja, in Zwolle heet die Vroeg Zat. Ja. Leuk.
Het is allemaal
Vroeg Zat.
Leuk. Van 8:00 tot 12:00. Dat het sneeuw ook is toch wel.
Ja, maar de sneeuwheid heb je...
Ja,
die omarm je toch op een gegeven
moment. Nee, dat is zeker waar. Ja.
En wie hou je ook voor de gek? Dat je zegt, nee, ik heb dat niet nodig hoor. Nee. Ik ben altijd op mijn best om 1:00 s'nachts.
Ja, precies. Om 1:00 kom ik pas naar de kroeg toe.
Ja, precies.
Maar weet wel, dat hoorde ik dus laatst, dat ook jongeren tegenwoordig vroeg naar huis willen.
Oh ja?
Begreep ik.
Komt dat door de corona?
Die moeten allemaal... Nee, die moeten de studiedruk en baantjes. Die moeten gewoon echt allemaal weer om 8:30 klaar zitten.
Zondagochtend ook of zo.
Dat dan weer niet. Nou ja, misschien ook wel met hun baantjes, ja. Dat weet ik niet. Ja. Maar zeker door de weekconcerten, die mogen echt niet na 11 nog duren.
Jeetje jongens, maar weet u nog toen wij jong waren? Vroeger?
Nee.
Net
nee.
Na het Jura-tijdperk.
Nee. Toen was gebeurd een hit was.
Ja.
Net na het Jura-tijdperk. En toen je dan op maandag zei van, is er vanavond ergens nog een feestje? En dat altijd wel, was altijd wel ergens een feest van de scheikundevereniging of zo. Weet je, dat je van de studievereniging. Dan ging je op maandag naar de scheikundestudievereniging. En dinsdag was er een zwak feest van de sociale wetenschappen. En woensdag was er weer een diergeneeskundefeest. En donderdag was er weer, nou ja, een letterenfeest. En nou, en zo sukkelde je dan het weekend in. En dan ging je weer stappen.
Nienke, je maakt je niet hipper met deze name dropping.
Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 6, Abe van 4 en Kees van 2 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 11 en Jaren van 7. Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 6. En Anne Janssens, vader van Julius van 6 en Doenja van 3. Maak ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Met in deze aflevering een gast en het is Peter Santing. Peter, jongen. Ja, zo ben je nog nooit aangekondigd.
Nee. De drie vermoeide, een, vier vermoeide ouders.
Ik ben nog nooit aangekondigd met de lage bariton van Alex van der Hulst.
Nee, even ter introductie. Peter Santing is journalist, onder andere voor NRC. En hij schrijft prachtige boeken, kan ik zeggen. Een uur en 18 minuten na Matthias, na pop, pop, pop. Hartstikke mooi. Zijn nieuwste is net uit en die heet Tussentijds. En ja, het thema eigenlijk past ontzettend goed bij deze podcast. Dus daarom vind ik het heel leuk dat we jou even kunnen spreken.
Dank, ja.
Ja, want ja, kun je kort vertellen waar je roman over gaat?
Ja, als mensen dat vroegen in aanloop naar dat het nog moest uitkomen, dat boek, dan zei ik, als ik het zo kort mogelijk moet samenvatten, vaderschap in tijden van klimaatverandering.
Ja, en ik vind ook kindschap in tijden van klimaatverandering.
Kindschap, hoe bedoel je dat?
Nou, dat je bent ook heel duidelijk, of de hoofdpersoon is ook heel duidelijk iemands kind.
Ja.
Daar gaat het ook heel erg over. Het gaat ook heel erg over verschillende generaties.
Precies, en over wat we doorgeven. Dat is natuurlijk conceptueel ook wat we aan het doen zijn. Je geeft iets door en ook een zekere wereld. Dus ook de relatie met zijn eigen vader is ook belangrijk, ja.
Ja. Ja, want we hebben het dan over het hoofdpersonage Robin. En Robin heeft een relatie met Tess.
Ja.
En hij is onderweg naar Tess met de trein.
Ja,
ik kan niet alles spoileren, hè? Want anders vind ik altijd vervelend.
Precies, ergens moet je gaan stoppen met uitleggen waar het over gaat. Want dan kom je bij plotpunten die je liever aan de lezer wil laten. Dat klopt,
exact,
ja. Maar
exact.
Hij is dus onderweg naar Tess. Dat is zijn vriendin. Zij is prentenboekenmaakster. En haar eerste boek is net uit. En dat boek is tegelijkertijd uitgekomen in Nederland en in Duitsland. Zij is in Zuid-Duitsland, in een dorpje daar. In Baden-Württemberg. En dus dat is een reis van 6,5, 7 uur. En tijdens die reis zit dat jongetje naast hem, hun zoontje. Mats heet hij in het boek. Hij is 2 jaar oud. 2 zomers oud, laat maar zeggen. Ooit tijdens een hete zomer geboren. En nu tijdens een hete zomer naar haar onderweg. En dat leidt natuurlijk tot al die bespiegelingen. En ook tot het terugblikken op de keuze voor hem of niet voor hem.
Ja.
Ja, heb ik het dan samen? Ja?
Ja, je hebt het fantastisch samengevat. Dan vragen ze altijd, wat was het eerste begin van dit boek? Wanneer begon, was het met een zinnetje of was het met een situatie waarin zag je ineens, oh, ik heb een roman te pakken?
Ja, ik heb hier met meerdere boekenschrijvers te maken in deze podcast nu. Jullie weten ook wel hoe dat soort dingen gaat. Ik denk dat je op een gegeven moment heb je wel een vagelijk idee. En dan gaan allerlei andere soorten ideeën zich daaraan vastplakken. Totdat het een soort van kritieke massa heeft bereikt. En je weet, ja, dit is het. Nu moet ik ermee aan de slag. Dat ik er iets mee moest, was gewoon toen mijn vriendin zwanger was van ons zoontje, Esper. Hij is geboren in maart 2019. En die zomer werd het voor het eerst 40 graden in Nederland. En volgens mij hadden we met meerdere hittegolven te maken. Dus natuurlijk begin je dan af te vragen, als dat leven dat nu maar net begonnen is, er in 2100 nog steeds moet zijn, hoe verhoudt zich dat dan tot toch redelijk catastrofale voorspellingen die we, waarmee we om de oren geslagen worden. En toen keek ik die zomer ook een Netflix-serie, Russian Doll. Hebben jullie die gezien? Hebben jullie die wel eens gezien?
Ja. Ja.
En er zit een zin in van de moeder van het hoofdpersonage. Het heeft volgens mij voor de rest niet echt heel veel met het plot te maken. Maar die moeder die zegt daar dat een van de beste dingen aan het mens zijn is dat wij twee niet met elkaar te verenigen waarheden tegelijkertijd in ons hoofd kunnen hebben en allebei als de waarheid kunnen accepteren. Ja, nee, leven, dood, goed, fout. Mm-hmm. En daar bleef ik dus aan hangen, omdat daar dus... Ja, dan komt dan een soort van het idee van wat als hij er niet was? Of zou ik eigenlijk willen zijn dat mijn willen hebben dat mijn zoontje er wel is en niet is? Dat die twee dingen allebei waar is. Je wil er wel, uiteraard. Dat is je kind. Je houdt van hem. Van niks in de wereld meer dan van je kind. Je wil er niet zijn. Je wil niet dat hij er is in die zin dat je hem zou willen behoeden voor wat hem kan overkomen.
Ja.
Dat schrijft je dan een soort... een soort verhaalstructuur voor het boek voor. Waarbij je weet van, oké, dus ik moet iets gaan doen. Misschien met die twee werkelijkheden. Dat werden twee sporen. En zo kwam ook de treinrit en de treinmetafoor al snel erin. En dan kun je gaan schrijven, denk ik.
En die kwestie van er niet zijn, was dat alleen het behoeden voor het gevaar, maar ook of ook nog het er niet zijn dat beter zou zijn voor het klimaat?
Nou ja, je hebt natuurlijk je kan het vanaf twee kanten bekijken. Het is vooral dat eerste, denk ik. Natuurlijk is het ook heel, heel belastend voor het klimaat om een kind te krijgen. Dat weten we. Maar dat was niet het meest prominent in mijn gedachten.
Okay.
Overigens hoorde ik daar laatst nog een goede podcast over. Een goed gesprek volgens mij bij Ezra Klein of zo. In ieder geval een Amerikaanse podcast. Van iemand die zei dat de problemen waar we nu voor staan, die we het snelst moeten gaan oplossen, bij wijze van spreken voor 2030 of 2035. Die hebben niet zo heel veel te maken met de schade die een kind nemen nu veroorzaakt. Omdat het grootste gedeelte van dat leven zich pas na die deadline die we nu eerst met z'n allen moeten halen, af gaat spelen.
Ja.
Mm-hmm.
Ze hadden eigenlijk onze ouders hadden ons niet moeten krijgen. Dat was beter voor het milieu geweest. Ja, toch? Ja, ja, dan dat wij nu.
Ja, en onze ouders, wij zijn denk ik allemaal begin jaren 80 geboren ongeveer. Ja. Onze ouders hebben ons weer gekregen in een tijd van de bom die misschien ging vallen. En,
zure
regen. En een gat in de ozonlaag. Waarmee ik niet wil zeggen dat er altijd wel iets is en dat we klimaatverandering op die manier kunnen bagatelliseren. Want dit is een uniek moeilijk probleem dat van zo'n beetje elke tekortkoming in de psyche van de mens gebruik maakt om er maar voor te zorgen dat we er niks aan doen. Ons korte termijn denken, ons egoïsme, ons gemankeerde samenwerken. Ook toen waren natuurlijk, wij zouden die vraag inderdaad met goed recht ook aan onze ouders kunnen stellen.
Nou ja, mijn vader heeft dat wel gezegd. Dat is een bekend verhaal bij ons in de familie.
Oh ja?
Mijn vader vroeger altijd zei van, hij wilde gewoon twee kinderen. Want hij zei tegen mijn moeder, wij zijn samen op deze aarde. Wij gaan op een gegeven moment weer af en dan hebben we twee die onze plek dan innemen op een gegeven moment.
Ja.
Dus dan hadden ze mijn broers gekregen. En na 2,5 jaar zijn mijn moeder, ja, sorry hoor. Echt leuk, maar ik wil gewoon eigenlijk nog een kind. En toen ben ik er nog gekomen. En toen kreeg ze per ongeluk ook nog mijn broertje. Dus uiteindelijk is dat echt helemaal fout gelopen.
Ja, precies. Het was
die hele
plan,
leuke linkse wereldwinkel ideologie van mijn vader.
Ja, een soort van, we vervangen alleen wat toch wel weer vergaat. En meer
maar
doen
Peter,
we niet.
De jongens, die hebben ook allemaal veel kinderen gekregen.
Echt, allemaal, hè?
Ja,
het werkt cumulatief daar. Dit is helemaal verkeerd gegaan.
Echt niet goed. Nee, maar ik voel dus ook heel sterk, en hier praat ik elke week met de psycholoog over. Nee hoor. Nee, dat is helemaal niet waar.
Beetje
nee, maar ik zit niet bij de psycholoog. Maar goed, ik moet dus van mijn ouders, dus ik moet wel alles goed gaan maken. Hè?
Ja.
Ik moet helemaal bewust gaan leven, want ik ben het extra kind.
Ja.
Want mijn broers, mijn oude broers, om mij niet uit. Maar
je hebt toch ook drie kinderen?
Je hebt drie kinderen. Je moet er dus eigenlijk een partner bij nemen. Ik bedoel, dan kun je gewoon drie mensen vervangen door drie mensen. Dat is nu je enige weg naar buiten nog.
Nou, ik dacht zelf aan een composthoop, maar oké, een partner kan ook. Ja.
En een regenton.
Een elektrische auto.
Ja, maar als je de fouten van je ouders moet goedmaken, Nienke, dan moet je er en een partner bij nemen en dan niet nog meer. En dan eigenlijk één kind weg
afloten.
Ja. Weg. Ik vind het allemaal ingewikkeld worden.
Ja, nee. Vooral geen nieuwe keukens nemen. Als je dat maar in je achterhoofd
hebt. Ja, die blijft er nou ook echt heel lang in zitten. Tot het einde der tijden. Dat moeten we wel redden met deze keuken. Ik ken niemand die.
Heb jij een moestuin, Peter?
Nee.
Heb je een tuin?
Nee.
Heb je iets goeds in je leven?
Om zo'n tuin in zo'n tuinenpark te krijgen.
Zo'n volkstuintje?
Ja.
Wat leuk.
Oh, ja, in Utrecht. Maar de gigantische
wachtrijen zijn daarvoor.
Ja, het schijnt dat je 3 jaar moest wachten. Maar het was wel pre-corona dat ze zeiden 3 jaar. Ik heb het idee dat het wel is opgelopen. Omdat iedereen toen dacht, ja, ik hou dit nog wel even aan. Want als ik nergens anders heen kan, kan ik in ieder geval nog naar mijn tuintje.
Naar je tuintje. Oh ja. Dus, dat doet me eraan denken. Ik zou volgens mij ook allemaal dingen ingeschreven in Amsterdam nog.
Ja.
Nee, nooit ervan gehoord.
Ik woon nu in één grote volkstuin.
Misschien heb jij wel al 3 verschillende volkstuintjes. Maar dan weet je dat gewoon niet.
Je bent die wachtlijst.
Ja, ik ben de wachtlijst.
Ja, maar daarover gesproken. Als je nou toch dat volkstuintje dan hebt. Of zoals Hanneke gewoon een enorme tuin hebt.
Met heel veel gras.
Wat, Nienke, jij hebt ook een enorme tuin.
Ik heb best een tuin. En weet je wat ik dus lastig vind? Om te bedenken, wat moet daar nou in? En wat bloeit wanneer? En wat doet het waar goed? Dat vind ik best lastig. Dus dan bel ik of mijn vriendin Chantal, die dat weet. Of ik bestel dus gewoon zo'n pakket. Dat ze gewoon zeggen, oké, dit moet je allemaal bij elkaar zetten. Dan heb je een half jaar.
En dan planten?
Precies, dat wil ik. Ik wil duidelijk uitleg. En dat is dus leuk, want wij worden nu gesponsord door Sprinkler.co. En het is dus een webshop voor tuinplanten.
En voedselbosjes.
En Sprinkler is maar met één klinker. Sprinkler is met één klinker.
Het is Sprinkler. En dan .co. Dus niet .com, maar .co. En daar hebben ze dus van alles. En bijvoorbeeld dus ook inderdaad voedselbosjes. En dat zijn tuinpakketten voor 4 of voor 10 vierkante meter. En dan kun je dus heel leuk met je kind zo'n voedselbosje aanleggen. Want dan snappen ze ook hoe het werkt. En dan kunnen ze allemaal dingen leren over wat is er te eten en wat niet. En hoe groeit het en zo.
Ja, en voor mensen zoals jij, zoals tuinobeten, noem je zoiets. Ja.
Luie tuinier.
Hebben ze dus ook een cursus en een beplantingsplan. En zeggen ze waar je wat neer moet zetten.
Een beplantingsplan? Ja,
is toch fantastisch?
Een beplantingsplan.
Oké.
Ik ga ze ook even bellen wat ik met yucca's in mijn tuin moet. Want die haal ik er de hele tijd uit, maar die komen altijd weer terug.
Wat yucca? Is dat? Van de wortel?
Yucca's.
Ja, van de yucca wortel?
Van die varens, ja. Kutplanten. Daar wil ik een voedselbos, maar ja. Daar staan maar
wat er wel in zit, en waar ik me nog wel een waarschuwing voor heb, er zit frambozen in. Die hebben wij ook, maar die moet je wel een beetje bijhouden, want voor je het weet is je hele tuin framboos, waar je echt superveel, je hele vriezer vol met framboos kan gooien, maar het groeit als een malle.
Lekker, wil ik wel.
Heerlijk.
Dus dat is met aardbeien, dat moet je ook altijd een beetje in toom houden, toch?
Nou, dat doen de vogels in de buurt.
Oh ja, oké. Okay. Dus, wat kunnen we bij Sprinkler halen? Een heel bos.
Bosje.
Bestel nu het plantenpakket. De bezorging is half november. En met de kortingscode Ik ken iemand die krijg je €5 korting op je pakket.
Hoppatee.
Heb je heel voedselbos in je tuin? Ik wil dat wel.
Vind ik ook. Ik wil het ook.
Als
Sprinkler.co.
Als het maar niet je voortuin is, Anne.
Maar waarom niet? Waarom
dan, dan,
niet?
Dan weer over de stoep weer. Hangt.
Dan krijg ik weer ruzie. Ja. Ik had ruzie met de gemeente omdat mijn heg te veel over de erfgrens hing.
Nee toch?
Ja. Ja.
Dan gaan we nu weer terug naar de aflevering. Peter, ik lees ook in die roman. Het is inderdaad, wat als mijn kind er niet is? Van, was dat beter geweest omdat ik niet weet wat hem allemaal te wachten staat in de nabije toekomst? Mm. In welke wereld zet ik hem? Maar het is ook, er zit ook heel veel vertwijfeling in over het leven dat je leidt zonder kinderen.
Ja.
En het leven wat er daarna komt, zeg maar.
Ja, precies. Want mijn hoofdpersoon is ook bovengemiddeld bang voor verandering. En gaat daar wat lastiger mee om dan zijn partner. En melancholisch ingesteld. Bezig met wat hij heeft. En niet zozeer met het behouden van wat hij heeft. En niet zozeer met hoe de toekomst hem goede dingen kan brengen. Dus dat zijn karaktereigenschappen van hem. Die dit denken daarom en alleen maar meer in de hand werken.
Mm-hmm.
Ja, dat is ook zo. En op het moment dat hij dan daadwerkelijk het vaderschap aangaat, dan heeft hij natuurlijk ook weer moeite om aan die nieuwe werkelijkheid te wennen. En zodra hij aan die werkelijkheid wel gewend is, is hij weer bang dat hij dat gaat verliezen. Weet je wel, maar goed, dat zullen jullie ook allemaal wel herkennen als ouders, denk ik. Hij is zelfs al, als zijn zoontje 2 is, dan mist hij alweer het zoontje van 1,5 jaar oud. Zes maanden geleden was het toch iemand anders. Hij praat anders, kon bepaalde letters nog niet uitspreken. Ik heb dat zelf ook. Dan haal je hem 's ochtends uit bed en dan denk je, hij heeft alweer een software update gehad.
Ja, mooi dat je dat zo zei. Ja.
En die van gisteren is er al niet meer.
Nee. En dat komt ook nooit meer terug.
Nee.
Dus je moet ook steeds weer. Nee, maar dat is ook zo raar. Terwijl je wordt niet gewaarschuwd van, oké, dit is binnenkort weer voorbij of zo. Op een gegeven moment maken ze weer zo'n sprong. En
het is,
ik vind
ja,
dat
precies.
Bij de oudste vooral heel erg. Omdat je dan altijd het nieuwe, dat is natuurlijk altijd nieuw. Ja. Dat je nu ziet, ja, onze kinderen zitten nu allemaal in groep 3. Ik vind het nu echt met de week dat ik denk, nou ja,
ja man.
Je bent een totaal ander kind aan het worden.
Halve pubers ineens die binnenkomen.
En het, is dus, het is dus niet met je telefoon, hè, dat je zegt, als je mij vannacht aansluit op het
exact.
Stroomnetwerk, dan ga ik een update uitvoeren. Dat gebeurt dus niet. Je weet niet wanneer het is. En ineens dan heb je het dus heel grappig gevonden. Tenminste, ik vond het heel lang heel grappig dat mijn zoontje de K, want die zit achter in je mond, dat die niet kon uitspreken. Dus
mijn dochter ook niet.
En het, ja,
de T is dat allemaal.
Ja, dat wordt allemaal T's. Dat vond ik dan heel grappig. Dus dan begonnen mijn vrouw en ik af en toe ook zo tegen elkaar te praten. Dat hele leuke woorden en zinnen uitkwamen. En op een dag kon hij de K wel uitspreken.
Oh, ja, verschrikkelijk.
Gaat hij nooit meer afleren.
Op het moment dat onze buurjongen niet meer Tinderboerderij zijn, maar kinderboerderij. Was echt een zwarte dag voor de hele straat. Gaan we naar de Tinderboerderij. Nee, maar dat is het. Je wordt er niet voor gewaarschuwd. En jij zegt, of ja, je schrijft ook in die roman, het is ook echt niet zo dat je niet aan het opletten bent. Weet je, het is niet van, ik zit te veel op mijn telefoon en daardoor heb ik het gemist. Ook al kijk je constant, dan mis je het nog.
Ja, precies. Dat had ik heel erg op een gegeven moment. Ik bedoel, dit is natuurlijk niet een autobiografisch boek in de pure zin van het woord. Maar het is wel mijn meest autobiografische boek van de vier. En dit zijn dingen die ik gewoon echt uit mijn leven heb genomen. Dat je vaders en moeders die zeggen, ja, ik was ook gewoon in de eerste jaren te veel aan het werk of zo. Dat is helemaal niet het geval. Ik zie hem elke dag. En zeker die coronatijd. Want hij is gewoon echt ook een coronakind. Hij is 1 geworden en 2 geworden en 3 geworden. Zonder dat er veel visite op zijn verjaardag kon komen. Mm. En toch staat hij ineens naast je en doet hij iets. En denk je, ja, het moment dat je dit dus geleerd hebt. Dat dit jouw eigen geworden is. Heb ik heb het niet meegemaakt. Het is gewoon gebeurd. Nee. Onder mijn ogen.
Hoezo weet jij dit ineens? Ja. Waarom zeg jij dit ineens?
Waarom deze zinsconstructie, zoals je nu vraagt of je nog wat aardbeien mag, waar is dat je hoofd in geslopen? En zo verliezen we dus elke dag wel iets. En dat is, ja, nou ja, goed, dat is een karaktereigenschap die mijn hoofdpersoon net zo goed heeft als ik zelf.
En heb je dan ook, dat vraag ik me wel eens af, je wil dan eigenlijk die oude dingen vasthouden ook. Ja, niet per se, maar in ieder geval vasthouden in die zin dat je het gevoel en de herinnering in die combinatie daarvan wil vasthouden.
Ja.
En soms probeer je, probeert de hele tijd met allerlei foto's of allerlei andere manieren. Maar ik merk dat het ook wel echt verdwijnt. Van ik kan naar die foto terugkijken en dan denk ik van ja, of dan is het gevoel er niet meer. Of...
Ja, er is een bepaalde ervaring ervan. Die lekt eruit, hè? Die zit er.
Yeah.
Je kan het niet vastleggen. En toch,
nee.
We kunnen niet anders. Die tijd die gaat toch wel voort. Dus ik probeer het dan inderdaad. Ja, ik maak ook wel natuurlijk. We maken allemaal foto's, veel foto's. Ik hou ook een dagboek bij. Dus ik schrijf best wel veel over hem en over bepaalde fases van zijn leven. Mijn zoontje is, even voor de context, is nu 3,5 dus. Want hij is in maart 2019 geboren uit Esper. En ja. Ik probeer op die manier het allemaal vast te houden. In zekere zin is de roman dus ook een manier om de eerste 2,5 jaar van zijn leven ergens te bestendigen, ergens vast te leggen. Dat zijn allemaal manieren om de tijd een beetje bij je te houden en ervoor te zorgen dat je het kan vasthouden. Dat lukt nooit net. Nooit helemaal. Het gaat toch altijd voorbij. En toch blijven we het doen.
Ja.
Ja.
Hey, en tegelijkertijd als de... Het hoofdpersonage is Robin, worstelt met ouder worden, vader worden, ja of nee. Gebeurt er ook met zijn vader tegelijkertijd iets waardoor die relatie ook heel erg verandert. Kun je daar ook wat meer over vertellen?
Ja, daar zitten geen spoilers in wat mij betreft. Ja,
nee.
Hij merkt inderdaad bij zijn vader een steeds grotere verwardheid. Om even kort er iets over te zeggen. Zijn vader is altijd een vrij komt uit een vrij activistisch milieu en heeft zich altijd ingezet voor het behoud van bomen in Amelisweerd. Dat is een heel mooi landgoed aan de oostkant van Utrecht. Dat er gelukkig nog steeds ook is. En heeft zich begin jaren 80 heel erg ingezet voor de strijd tegen een geplande snelweg toen, die er wel kwam, de A27, moest nu eenmaal doorgetrokken worden, omdat de Nederlandse overheid het gekke idee had dat je van Madrid tot Oslo met de snelweg zou moeten komen.
Ja, echt.
En als je dat zou willen, dan moest je blijkbaar daar dat stuk snelweg ook nog leggen en dan was het af. Dan kon daadwerkelijk iemand van Madrid naar Oslo of andersom. Hoe dan ook.
Maar hebben mensen in Oslo daarom gevraagd? Ja,
of in Madrid. Ik bedoel van Oslo naar Madrid. Maar ja, misschien dat...
Ik denk niet dat mensen uit Madrid willen niet naar Oslo, denk ik.
Nee. Of misschien was er een heel groot scheepsuitwisselingsprogramma bezig of zo.
Oh, ja, dat heeft Nienke ook gehad, in Slowakije.
Ja. En in Hongarije. Ja. Kun je dat ook vertellen? Nee.
Het tempo waarin we afdwalen is heel groot.
Rap.
Maar dus dat is zijn vader. En die heeft dat in zekere zin ook wel eens zijn zoon Robin, de hoofdpersoon, doorgegeven. Dus ook die strijd voor die bomen, die gaat nog steeds door. Die gaat in het echt ook nog steeds door. Want kabinet, elke VVD-minister die aangesteld wordt, heeft alsnog wel weer dezelfde nukkige plannen om door te gaan daarmee. Maar hij merkt dat zijn vader al die strijdlust, dat activisme, dat idealisme, dat verdwijnt gewoon allemaal uit zijn vader. En dan komt er gaandeweg het boek en gaandeweg de jaren dat hij het boek bestrijkt, middels flashback zo, komt hij erachter dat zijn vader een soort van vroege dementie te maken heeft. En ja, dat is een ziekte die sluimerend begint. En dat kan misschien zelfs wel 5, 6, 7 jaar nog redelijk onopgemerkt blijven. En zich dan versnelt en dan ineens binnen 2, 3 jaar veel ernstiger worden. Dus hij ziet zijn vader aftakelen op het moment dat hij zelf bezig is om leven door te geven. Of in ieder geval daarover nadenkt. Dus die vader-zoon relatie zit daar ook in.
Ik vond het een hele ontroerende scène. Het moment dat hij er echt achter komt van... dit is foute boel. Als hij koffie gaat zetten bij zijn ouders thuis.
Ja, ja. Ja, hij...
Moeten we dat niet spoileren of mag het wel?
Oh, wil jij het vertellen? Vind ik misschien leuker.
Nou ja, hij gaat koffie zetten en hij ziet ineens een briefje hangen van zijn moeder waarop precies staat van zoveel schepjes, water zit daar, knopje omdoen, dat soort dingen.
Ja.
En dan neemt hij dat briefje mee naar de kamer, zegt hij, wat is dit? En dan slaat zijn vader hem.
Ja, omdat hij gewoon uit totale onmacht niet weet, ja. Hè, want ik laat mijn hoofdpersonage dan ook denken, hij slaat mij en... Maar hij, degene die slaat, is degene in paniek.
Ja.
De totale onmacht om dat je gewoon niet weet wat je overkomt. En dat je dus dan maar uithaalt om het op een soort van afstand te kunnen houden. En dat is het natuurlijk ook wel met dementie. Op het ene moment kan het verschrikkelijk aanwezig zijn. En het volgende moment kun je weer heel, heel helder zijn. Dat is niet een glijdende schaal die rustig naar beneden gaat. Waarbij iedereen weet, morgen zal het weer iets meer zijn dan nu. En soms slaat het ineens toe. En zijn vader raakt daar dan gewoon totaal in paniek. Terwijl het helemaal niet een man is die zijn kinderen slaat.
Nee. En ik vond het ook heel mooi wat Robin daarna denkt van... maar het is aan mij of dit gebeurd is. Want er is verder niemand bij. En hij zal het ook vergeten of willen vergeten. En als ik het nu ook doe alsof het niet is gebeurd. Dan is het niet gebeurd. Dan kan ik...
Precies. Waarmee hij natuurlijk ook weer refereert aan wat we allemaal af en toe zouden willen. Dat iets niet gebeurd is. Of dat je de tijd kunt terugdraaien zodat iets niet gebeurd is. Dus dat terug willen in de tijd. Dat kan hij op dit ene punt kan hij dat eigenlijk doen. Want in die ruimte zijn alleen zijn vader en hij. Zijn vader is het ofwel vergeten. Of zal zich er zo verschrikkelijk voor generen. Dat hij het nooit tegen iemand zou zeggen. Ook tegen zijn eigen vrouw niet eens. Dat weet Robin als zoon van hem heel zeker. Dus hij is de enige die bepaalt of het gebeurd is of niet. Waarmee en dat geeft hem een soort van macht van, ja, een soort tijdreisgevoel bijna. Mm.
Ja.
Ja, en dat zit dan ook, dat vind ik zo mooi in de roman. Ja, ik heb er echt van genoten en ik vond het gewoon, ja, echt 5 sterren. Want het is zo precies waar we allemaal nu in zitten. Alles is zo herkenbaar. Ook hoe dan uiteindelijk inderdaad het vergeten van zijn vader ook zo doorvlochten wordt met de komst van het kind.
We moeten wel zeggen, je krijgt van Nienke 5 sterren hier, omdat je ook nog de Tweede Wereldoorlog erin verwerkt hebt.
Oh ja.
Dus anders had je in 1 bal gemist. Maar
Peter krijgt sowieso 5 sterren van mij, omdat wij ooit voor NRC Wie is de Mol recaps hebben gemaakt.
Ja, dat klopt.
Daarom, dat is het enige.
Ja, jullie kennen Peter allemaal, hè?
Ja.
Ja,
dat is gewoon...
Ja, maar allemaal op een eigen manier eigenlijk, hè?
Grappig, hè?
Ja.
En je lijkt ook heel erg op Anne. Dus jij had in principe ook de vierde Ik ken niemand die je kunnen worden. Want
nou, leuk weer.
Alleen Anne en jij kennen elkaar niet.
Ik ben ook niet in beeld op dit moment, beste luisteraar. Ik heb de camera zo gedraaid dat niemand mij ziet. Ja, dat blijkt me.
Ja, er is hier een vreemde wisseltruc bezig.
Ja, dat is heel apart. Maar het went snel genoeg ook wel weer.
Ik had ook al onraad moeten ruiken toen het over mijn haar begon.
Ja, precies. Ja.
Zoals bij goede tijden, slechte tijden, dat niemand het erover heeft. Dat het een acteur is.
Ja.
Ja.
Nee,
ja.
Is dat de rol van Lieke van Lexmond ineens gespeeld wordt door, weet ik veel. Nee, goed.
Ja,
hey, maar
goed,
we
had het over dat je mijn boek zo goed vond.
Ja, nee. We hebben best wel wat mailtjes in de loop der tijd gekregen van luisteraars die vroegen of we een keer iets met het klimaat wilden.
Ja. Ja.
Het is ook natuurlijk een verschrikkelijk moeilijk onderwerp om het over te hebben. Zeker in een soort van semi-rollige setting. Hoe ga je dat doen?
Ja.
En maar goed, wat je zegt, Dienke. Ik was er wel van overtuigd dat wat ik voelde, dat heel veel jonge ouders dat moeten voelen. Dus dat ik daar niet uniek in was. En dan moet je een soort van afdalen in die gedachten. Dat bedoel ik niet per se mee dat je pessimistisch en pessimistischer moet worden. Maar wel zo diep mogelijk van wat is het dan? Waar komt dat vandaan? Hoe kan ik dat onder woorden brengen? Ook op een manier dat iets wat zo'n verschrikkelijk groot, abstract, bijna niet te vatten probleem is, zo klein mogelijk gemaakt wordt. Namelijk gewoon één man, één vrouw en hun zoontje.
Ja. Maar ik was bij mezelf even te raden gegaan. En toen dacht ik, het is eigenlijk best wel gek. Ik was vroeger een stuk activistischer dan toen ik daarna kinderen kreeg, zeg maar. Dat hield een beetje op, denk ik, bij mij.
Is dat? Oh.
Is gek. En weet ik eigenlijk niet zo goed. Daar moet ik nog even goed over nadenken.
Hey, maar ik denk dus wel, ik ben optimistischer geworden de afgelopen 3 jaar.
Oh ja, ik niet.
Nee?
Nee.
Waarom maar ben je wel optimistischer geworden, Peter? Nee, wacht.
Daar gaan we zo naartoe. Maar ik wil nog even zeggen dat ik heb eigenlijk expres al die research over, weet ik veel, over het klimaat en wat er allemaal aan de hand is. Ja. Zo. Ik heb daar geen zin in.
Nee.
Laat maar.
Ja.
Ik doe dat even niet.
Ja. Ja.
Maar jij hebt dat wel echt gedaan voor dit boek. Jij bent helemaal ingedoken volgens mij, hè?
Nou ja, kijk, waarom ben ik optimistischer? Ik ben geen klimaatwetenschapper en er zijn denk ik genoeg mensen die doen alsof ze heel veel weten van een bepaald onderwerp, terwijl dat eigenlijk wel meevalt. Dus
ik was
ook
wel
niet doen
viroloog, dat was ik wel een poos.
Je was wel viroloog?
Ja, dat ben ik poos al geweest. Ja.
Ja, ik ben ook een jaar of 2 viroloog geweest. Dus niet eens
even bijbeunen, maar...
Ja. Maar, nou ja, wat ik mooi vond was, ik moest denken aan... ik ga even een omwegje maken, maar ik las heel veel boeken, ook over het onderwerp. Dus ook non-fictie, weet je wel. De standaardwerken zoals noem ze allemaal maar. Maar één daarvan is Ministry for the Future. Dat is een science fiction roman van Kim Stanley Robinson. En het is een verschrikkelijk saai boek op bepaalde punten.
In heel bepaalde scènes gaat niet.
Ellenlang door. Je begrijpt niet waarom hij erin gestopt heeft. En dan zijn er andere scènes waarbij je echt het idee hebt dat je regelrecht de toekomst in kijkt. Dat hij het zo precies heeft geëxtrapoleerd welke waarheid we nu hebben en hoe dat doorgaat als we met z'n allen nog 15 jaar doorgaan waarmee we bezig zijn. Maar ook als bepaalde oplossingen die nu al een klein beetje te vinden zijn in de huidige wereld, als je die ook doortrekt. Dus het is relatief nog wel een optimistisch science fiction boek.
Dus dat we gaten in ijsbergen moeten doen en zo, toch?
Ja, dat soort gekke ideeën. Ja. Maar ook over een CO2-munt die dan een bepaalde waarde heeft. Die dan weer, nou goed. Dus het is op economisch, financieel gebied, op maatschappelijk gebied, over hoe we bedrijven moeten runnen.
Dat klonk Barbara.
Over hoe we belastingen moeten innen. Wat we kunnen doen met onze ijsbergen. Tegen het stijgen van de zeespiegel, waar het overtollige water naartoe kan. Hij is allemaal conferenties afgelopen. Ja. Om daar met allemaal wetenschappers te praten. Die zeggen, ik denk dat het over 10 jaar dat we dit of dit bedacht hebben.
Ja.
Dat vond ik machtig interessant. En in een interview haalde Kim Stanley Robinson een Italiaanse marxistische denker aan, Antonio Gramsci. En die is ooit met het zinnetje gekomen: pessimism of the intellect, optimism of the will. Dat vond ik mooi. Er zit namelijk in, je erkent dat de huidige stand van de zaken vrij problematisch en is. Dat we met een redelijke grote crisis te maken hebben. Maar ik kies ervoor om hoop te hebben, omdat dat sowieso de moeite waard is.
Ja, dat levert je altijd wat op. Zeg maar.
Ja, en het personage in mijn boek zegt op een gegeven moment ook iets wat ik erin heb gestopt, omdat ik het tijdens een gesprek met vrienden over klimaatverandering zelf een keer mezelf zomaar hoorde zeggen. Namelijk, het wordt steeds makkelijker om in de toekomst te geloven als je die elke ochtend uit bed haalt. Ja. En dat voel ik ook wel vrij sterk de afgelopen jaren.
Ja, ik vind het ook omdat ik zie dat de generatie onder ons echt mega activistisch is. Ja, niet allemaal, hè, maar die tendens is er veel meer. Dat zij zich veel meer. Zij zijn zich veel meer doordrongen van de ernst van de situatie. Ook omdat ze er langer mee verder moeten. Maar ja. Ook als ik zie, zeg maar, wij zijn opgegroeid in een tijd waarin iedereen elke dag nog vlees at bij het avondeten. Ja. Was er geen gehaktbal, dus had je echt wat te focussen in de hand. En onze kinderen weten al precies, die weten precies waar vlees vandaan komt en die weten waarom het niet goed. Ja. En die kennen dat.
Ja, ik denk dat dat verschil ook inderdaad heel erg groot is. En dat is het ook, want ik stond op een gegeven moment voor een keuze, Anna, waar jij ook misschien voor gestaan hebt. Van wil je het niet weten of wil je het wel weten? En toch, ik heb dus op een gegeven moment ook omdat ik met dit boek bezig ging, maar ook een beetje voor mezelf besloten, ik wil het dus wel allemaal weten. Dus ik ging me abonneren op de nieuwsbrieven. En ik ging luisterboeken luisteren erover met, nou ja, ik noem die titel volgens mij in het boek ook, iets van Our Final Warning, 6 Degrees of Climate Emergency. Yeah. Weet je, de vlammen staan, die komen vanaf het omslag al op je af. En dat luisterboek duurde 13 uur en ik was klaar en ik dacht, waarom heb ik dit in godsnaam gedaan? Dat is echt het ene na het andere hoofdstuk met katastrofale voorspellingen. En dan eindigt het met nog zo'n katastrofale voorspelling en dan denk je, nou, hoofdstuk is klaar. En dan begint het volgende hoofdstuk en it gets worse. Nou. En ik dacht, ja, maar ik moet het toch weten. Hè? Dus de onbewoonbare aarde, dat is ook echt wel een standaard werk hierop. Ik dacht, ik wil het toch allemaal weten en het heeft mij in die zin goed gedaan dat ik dus beter weet te plaatsen wat ik nu erover lees, als er nu iets overkomt. En dat het op afstand houdt iets wat ik 3-4 jaar geleden wel had. Namelijk dat alleen al een op sociale media gedeelde kop boven een stuk of zo gewoon meteen bam zo in je buik kruipt. En alsof je een zware bonk klei hebt ingeslikt. En de rest van de dag heb je misschien dat hele artikel niet durven lezen, maar het zit er wel. Het is wel in je lichaam gekropen al in je. Mm-hmm, mm-hmm. En dat wilde ik niet meer. Ik dacht, nu wil ik het ook echt weten.
Dan wil je gewoon eigenlijk de regie terugpakken op die hele informatiestroom die de hele dag op je afkomt.
Ja, en het is niet zo dat we niks doen. Of dat we zomaar doorgaan met waar we mee bezig zijn. Of dat we op een pad van steeds maar toenemende CO2 gebruik en dergelijke. Dat er maar niks gebeurt. Er gebeurt nog steeds veel te weinig. Maar het is niet zo dat er niks gebeurt. Ook de afgelopen 3 jaar niet. En er zijn dingen die wij nu doen, 10 jaar geleden onmogelijk werden gehouden.
Ja, en Alexander Klupping en Ernst Fout hadden deze zomer zo'n reeks bij Podcast Over Media over tech-optimisme.
Ja, ja.
Het was heel leuk om naar te luisteren. Want er zaten dus hele bevlogen mensen die vertelden over tech-ontdekkingen die echt de toekomst kunnen gaan veranderen.
Ja.
En zij zeggen allemaal, ja, de tech is er om heel veel te gaan betekenen om wat we hebben gedaan. Deels recht te breien, terug te draaien, dat weet ik niet.
Ja.
In hoever je het helemaal kan terugdraaien. Maar het kwam er voornamelijk steeds op neer dat eigenlijk mensen en systemen die we met elkaar hebben bedacht, vooral alles in de weg zat.
Ja, precies. Het economische systeem en het politieke systeem. En daar zitten allemaal een soort van weeffouten in die het echt bijna onmogelijk maken om echt goed snel in te grijpen. Maar de oplossingen zijn er wel al. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik denk dat het, weet je wel, dat ik nu denk dat het allemaal wel goed komt of zo. Het is juist die worsteling. Want ik kan ook morgen weer wat anders denken. Dat hebben jullie ook. Weet je, de ene dag ben je gewoon steeds veel pessimistischer dan het andere. En dat heeft met allerlei dingen te maken. Ook met persoonlijk, met je eigen psyche of met wat je net gelezen hebt. Ik ben ook niet sterker dan het laatste goede stuk dat ik erover gelezen heb. Ja. Ofwel aan de pessimistische ofwel aan de optimistische kant. Dus dat. Daar blijf je wel
die mensen zeggen ook, het gaat wel goed komen, maar de vraag is tegen welke kosten eigenlijk.
Ja.
Ja.
En die kosten gaan er komen. En dat zijn herten die dood neer, wat waren het ook weer? Dat schrijf je volgens mij ook in de hele groepen kuddes die ineens
en dat overstroming van, in Pakistan. Kim Stanley Robinson, ik zeg net, dat is nog relatief optimistisch, maar dat begint gewoon met een hittegolf in India waar 20 miljoen mensen aan overlijden.
Ja.
Omdat dat het moment is blijkbaar dat men als mensheid dan eindelijk denkt van, ha, is hier misschien toch wel wat
20
aan de hand.
Miljoen, wel veel.
Wel veel.
Wel veel.
We gaan misschien toch
even kijken wat we kunnen doen.
Toch even kijken of toch de kop even bij elkaar
dit was de alarmbel. Ah, nee, nou hoor ik hem ook, ja.
Ja, 20 miljoen. Ja.
Ja.
Wat ik me ook nog wel eens, of wat ik me de laatste tijd veel afvraag, is: ik heb in de buurt een kinderloos echtpaar wonen, die echt, voor wie eigenlijk totaal geen klimaatprobleem bestaat. Qua heel veel vliegen op vakantie, naar de supermarkt om de hoek met de auto,
ik weet niet hoeveel water elke week gebruiken aan schoonmaakdingen en zo. Dat ik denk, ja, maar ik heb het gevoel dat ik ze van alles kan en moet verwijten. En aan de andere kant denk ik, ja, oké, okay, jullie zijn oud en laten niks na op zich.
Ja, ik vind het ook, ja. Ja, het is ook wat ik ook een moeilijke discussie vind, in hoeverre we elkaar onze hypocrisie moeten gaan kwalijk nemen.
Ja, precies. Ja.
Wat mij betreft kunnen we niet anders dan hypocrisie omarmen. Er is geen, als we alleen maar accepteren dat je of 100% zuiver bent op dit vlak of niet, en dan heb je gefaald, ik denk niet dat dat de weg is naar een oplossing. Dat is zo moeilijk. Nee. Dan mensen die dan, weet je wel, Bill Gates vloog naar die 2015 klimaatconferentie in Parijs met zijn privévliegtuig. David Attenborough maakte reportages en boeken en zo over klimaatverandering en over wat hij vindt dat we moeten doen. Maar hij is niet vegan. Hmm. Ja, als een klimaat, ja. als de kranten een klimaatwetenschapper interviewen, wordt haar als eerst gevraagd: maar hoeveel vlieg je zelf wel niet de wereld over om naar al die toppen en conferenties en overleggen te gaan om tot die rapporten te komen? 10% goed zijn helpt ook. 80% helpt ook, 90% helpt ook. En dat, dus ik zou een soort van.
Als de hypocrisie heel duidelijk is, vind ik het wel weer lastig om niet te zeggen.
Als die zich heel duidelijk binnen één persoon manifesteert of zo, bedoel je?
Er is dus zo'n influencer, ze heet Sanny Zoekt Geluk, daar kan ik gewoon bij zeggen. Die heeft dus reclame gemaakt voor Milieudefensie in aanloop naar de vorige verkiezingen. Dus op tv, hè, reclamespots op tv van we moeten iets aan het milieu gaan doen en stem op een partij die daarvoor zorgt. En stond zij gewoon. En die vrouw die vliegt echt voor elk poep en scheet voor, oh, ik heb even een workation op Ibiza. Denk ik, ja, wat denk je zelf? Weet je, dit is zo gaat het niet. Daar kan ik me dan echt onredelijk kwaad over maken. Maar ik zet het ook niet onder de post. En dan vind ik mezelf een hypocriet. Dan denk ik, nee, dan moet je ook even ruzie gaan zoeken met Sanny Zoekt Geluk.
Sanny Zoekt
Geluk. Lieke zoekt ruzie. Maar dit is niet, dit is echt mega hypocriet. Maar ik vind het wel lastiger in de omgeving. Als mensen nog heel vaak gaan vliegen, denk ik, ja, ik wil eigenlijk zeggen van, joh, is werkelijk nodig.
Ja, maar ik vind wel een goede gedachte wat ik misschien minder had en meer moet hebben van die 10% is ook wel belangrijk. Dat is echt wel weer beter dan 5 of 0%.
Nee, maar Alex, ik vind wel dat je wrok moet blijven voelen tegen die buurmens, hoor. Dat is alleen maar leuk voor deze podcast ook. Je hebt het ook gewoon nodig, denk ik.
Kan het ook niet anders, dat is ook
dit
zo.
Dit is ook wel jouw energie, hè, dit. Dit drijft jou.
Ja.
Ja. Deze podcast had ook Alex Zoekt Ruzie kunnen weten.
Sowieso, geweldige duo-reeks voor een column. Alex en Nienke zoeken ruzie. Ja. Dit moet ergens ondergebracht worden.
Dit vind ik
om even wel om even terug te komen op onze haatpodcast. Ik sprak toevallig een psycholoog erover. En ik zei van, ik weet die dankboeken werken zo goed. En het komt uit de psychologie. Hoe zit dat dan andersom? Stel dat wij een haatdagboek beginnen om die uit te brengen.
Ja.
Het kan natuurlijk helpen om even verlichting te bieden. Maar verder is het eigenlijk gewoon iets wat iemand in een zware depressie doet.
Oh. Fuck.
Nou ja, Peter, we hebben een paar afleveringen geleden hebben we 200 dingen opgenoemd die we haten. Ja. Ging verrassend makkelijk. Ja? Dat was heerlijk. Nou, ik moet zeggen, het heeft mij heel erg opgelucht. En al weken, het werkt al weken door. Dus ik snap die psycholoog. Maar
volgens mij moet het ook een beetje zijn dat we er ook een beetje om lachen om de dingen die we haten. Dat is eigenlijk hoe het zit.
Ja. Moet het niet serieus nemen.
Nee, het is wel wat jij zei op het laatst, Alex, van dat alles wat je haat eigenlijk, je haat het eigenlijk omdat het iets over jouzelf zegt. Hmm. Maar dat is het eigenlijk.
Ja, dat is wel waar.
Ja. Ik heb dat geleerd via waar Nederlandse toeristen zich aan haten. En eigenlijk zijn het altijd zijzelf. Dus alles wat ze op Duitsers projecteren, dus kuilen graven, luidruchtig zijn en veel eten. Ja, dat is wat Nederlanders gewoon doen op vakantie.
Ja, en we willen ook op vakantie nooit andere Nederlanders tegenkomen. Want daar hebben we dan een hekel aan. Dus.
Ja, precies. Die zijn het ergste.
Ja, waar is die camping waar geen Nederlanders staan? En dan ga je daar dus dat niet-Nederlanderschap ga je gewoon zitten opheffen door daar je teentje op te zetten.
Ja, en dan ga je wel naar die camping zonder Nederlanders. Dan zeg je, oh, dat was animatie, maar dat was alleen in het Frans. Ja,
ze zijn zo onaardig die Frans als je geen Frans spreekt.
Oh,
ja, en ik heb 15 dagen geen frikandel gehad.
Nee, dat was ook een zeer zware periode. Ja. Hanneke, ben jij eigenlijk hypocriet? Met anderen de maat nemen?
Nee, maar ik kan wel elke klimaatdiscussie altijd... of elke klimaatverwijt... want ik heb een houtkachel en ik eet vlees. Kan ik altijd
zo...
kan ik wel... Maar, en we hebben twee auto's. Kan ik wel altijd pareren met het feit dat ik maar één kind heb... en echt nooit vlieg. Want ik hou helemaal niet van vliegen. maar dat is makkelijk, weet je, want dat past toch wel. Maar ik heb zelf nooit zo de neiging om...
En jouw kind is vegetarisch toch ook?
Ja, tussen de maaltijden door, zei ze pas. Half vegetariër, zei ze pas. Maar zij, ook. Zij is, het telt niet.
Zes is ze nu toch?
Zes is ze, ja.
En toen ze 1, 2 was, dus dat ze helemaal nog niet zelf koos wat ze had, kreeg ze toen vlees van jullie?
Ja.
Oh, oké. Okay. Ik heb twee buurjongens, die zijn 20 en 18 of zo. En die zijn opgegroeid zonder vlees. En die ouders die ouders wisten 20 jaar geleden al blijkbaar dat dit een keuze was. En waar ze over na hadden gedacht. Maar de gedachte was, wij geven ze geen vlees. Op het moment dat zij zelf kunnen en willen kiezen, dat ze oud genoeg zijn om een keuze te maken, mogen ze het zelf weten. En een van die twee die is gewoon enorm veel vlees gaan eten. Ja, die bleek dat verschrikkelijk lekker te vinden. Ja.
Die is veranderd in een frikandelbroodje.
Dat verschilt per kind natuurlijk. En wij zijn ook best wel redelijk macrobiotisch opgevoed. En ik ben daar best wel in doorgegaan met zilvervlies, rijst en groenten en weet ik veel. Maar ja. mijn broer, die is zodra die op kamers ging, gewoon was het alleen maar witte rijst met dingen uit. Weet je wel, gewoon omdat hij dat zo haatte. Ja. Al die zuurdesem. En dat, dus volgens mij ligt het er maar een beetje aan. Maar wij eten niet elke dag vlees. Dus.
Nee. Ik wilde ze nog even gezegd hebben.
Ja,
nee,
goed
maar
hoor.
Voor qua wat Alma te eten krijgt. Nee, maar ze kregen het wel.
We hadden maandag weer MR-vergadering. Ja, ik zal voor de betalende leden achter het slotje ga ik al de juice geven. Nee.
Oh ja, de MR Juice Channel. Hoe staat het daarmee?
Hij had mijn collega Pieter bedacht. Die zei, we moeten een podcast beginnen. En dan doen we alle juice in de podcast. En dan moeten mensen daarvoor betalen. Dan scheelt weer oude bijdragen voor de uitjes. Ik zei, goed idee. Maar de MR Juice laat ik dus even wat het is. Maar toen vertelde ook de directrice dat ze weer met de jeugdraad om tafel had gezeten. Met de jeugdcommissie. En dat ze daar dus ook... Die kinderen zijn ook allemaal anti-plastic, joh. Ze zei, dat is echt ongelooflijk. Dat ze wel hadden gezegd uit duurzaamheid... van er moest meer water gedronken worden. Dus dat hadden de kinderen nou ook meegekregen... van geen pakjes met appelsap en zo meer mee naar school. Gewoon een beker met water. En toen had dus de directrice gezegd... ja, misschien is het dan ook handig... dat we in alle klassen ook nog meer bekers hebben... zodat jullie makkelijker gewoon water kunnen tappen. Bijvoorbeeld deze bekers. En dat waren van die IKEA-bekers, weet je wel. Dan heb je er 8 voor een euro van het plastic... En die kinderen zo, nee, dat is plastic. Oh, mijn ogen ermee. Oh, zo. Dus die directrice zegt zo, oh ja, deze kinderen zijn zoveel meer daarmee bezig. En ook met hoeveel papier er omgaat in de school. En de plastic verpakkingen van de koekjes. Nou konden we daar ook niet van af en zo. Toen wij echt zo zaten binnen de MR van, oh jemig.
Maar dit hadden wij toch ook. Volgens mij heeft hij wel eens over gehad. Dat we zo'n computerspelletje op school hadden waarin je moest leren recyclen.
Ja,
maar dat deed je vervolgens.
En licht
uit
doen en zo. Als je een kamer uitging. Ja.
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 Ja, maar hier in het. Volgens mij ligt het verschil ook waar je woont. Want hier in het dorp wonen. Ja. Een vriend van mij zei van. Die komt uit Suriname. En die zei. Ja, het is net als in Suriname. Van. Je kunt beter homoseksueel zijn dan vegetariër. En dan dacht ik dat dat eigenlijk is in het dorp eigenlijk ook wel. Als je hier een kindergelegenheid hebt. En er is iets wat ze kunnen kopen voor een muntje om te eten. Dan is dat een broodje knakworst. En niet een broodje kaassoufflé of zo. Nee.
Nee. Okay. Maar jullie school heeft ook bij in Den Haag gestaan, toch? Met boerenzakdoeken, of niet?
Nee. Dat niet, Alex.
Oh, oké. Okay.
Nee, misschien wel het dorpje naast.
maar wij zijn geïndoctrineerd met een beter milieu begint bij jezelf.
Ja.
Ja.
Maar dat is gewoon bullshit.
Ja, ik kan wel me echt ergeren aan mensen die als allemaal de kraan open laat staan tijdens het tandenpoetsen. Omdat dat bij mij ook echt in mijn jeugd er echt ook uit is geslagen. Zo tegen je achterhoofd. Zo.
Ja, dit is misschien waarom ik een beetje pessimist ben geworden. Want dan lees ik weer berichten van dat Tata Steel prima gewoon hun afval mag dumpen hier in Wateren.
Ja.
En dat ze daar ongestraft mee wegkomen. Terwijl ik mijn fucking plastic rietje niet meer mag gebruiken.
Ja, dat heb ik ook al eens gezegd.
Ja, daar word ik dan wel een beetje helemaal moe van. Ja, gewoon
dat
als
je
s'avonds
door de stad loopt. Dat er overal alle etalages waren verlicht. Dat ik zei, alles, dat wij maar spaarlampen schroeven.
Ja.
Weet je wel.
Ja, of zo'n heel groot kantoorgebouw. Waar je dan om 11:30 s'avonds denkt. Ja. Al die beeldschermen staan nog aan. Al die TL-lampen staan nog aan.
Ja.
En als ik 10 minuten een kamer uit ga. Dan denk ik, oh, even het licht.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Maar weet je dat dan, Peter? Want je hebt die boeken gelezen. Is de invloed die we zelf hebben, is die significant? Of moet het echt van die grote bedrijven komen?
Nee, ik vind dat vlak... Daar heb ik niet een eenduidig antwoord op. Volgens mij moet het allemaal gebeuren en helpt alles. Maar ja, goed, Jaap Tielbeke, dat is onder meer een Das Mag-auteur. En volgens mij ook bij De Groene. Die heeft een boek uitgebracht. Wat is het? 1,5-2 jaar geleden met de titel Een Beter Milieu Begint Niet Bij Jezelf. Ja. Dat is wel echt zijn punt. Al die grote vervuilers, die zullen eerst via politieke weg waarschijnlijk en via wetgeving eerst aangepakt worden. Dat is het belangrijkste, dat die aangepakt moet worden. Betekent natuurlijk niet dat je dan weer denkt van nou ja, dan hoef ik niks te doen. Dan gaan we gewoon eerst even Tata Steel belasten. Ja, die worden ook echt wel belast.
Want dat is het inderdaad, als je dat frame houdt, dan kun je jezelf dus heel makkelijk vrijkopen. Om te zeggen inderdaad van nou ja, eerst die bedrijven en daarna ga ik wel weer mijn afval scheiden. Ja.
En dat gaat ook weer dus weer uit van de gedachte dat het belangrijkste waar we mee bezig zijn rondom deze kwestie is, kunnen we onszelf vrijkopen of vrijpleiten? Kunnen we gesprekken hierover als de moreel superieure uitlopen? Of kunnen we iets zeggen waardoor we denken, nou, dan kom ik er nog redelijk vanaf. Ik kan dit zeggen en dit zeggen.
Ja.
Dus alleen maar, hoe verhouden we ons tot andere mensen? En kunnen we daarbinnen onze identiteit bewaren en onze waardigheid? En kunnen we daar moreel nog wel redelijk uitkomen? Ja, dat heeft allemaal niet zoveel te maken met vervuiling, maar gewoon met of ons zelfbeeld staande kunnen houden.
Ja, 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 ik kan zeggen, oké, ik heb nog geen warmtepomp, maar Sanne zoekt geluk, zit weer in Griekenland. Ja. Dus ja. Ja, maar dat is het wel inderdaad, Peter.
Maar ik zat te denken, volgens mij moeten we heel veel kinderen maken, maar die dan allemaal indoctrineren met dat ze al heel vroeg moeten gaan demonstreren tegen Tata Steel, Schiphol en stikstofboeren. Ja. Dat is Shell. Denk ik de oplossing.
Een soort leger creëren.
Precies.
Dat over 20 jaar klaar staat.
En die geven die computerspelletjes op school, één computer, waar ze Tata Steel met allemaal regels op de knieën moeten zien te krijgen.
Ja. Ja,
een beetje de goede regels.
En handarbeid is gewoon spandoeken schilderen.
Ja, precies.
Precies.
Wat Anne eigenlijk zegt is dat hij bedoelt dat hij heel veel kinderen gaat krijgen die dan gaan doen wat hij zegt.
Ja. Maar dat,
nou, ik weet niet of ik daar mijn geld op inzet.
Dit is trouwens wel een mooi iets waar ik nu aan moet denken. Er stond een keer 2 jaar geleden of zo een ingezonden brief in de Volkskrant van iemand die schreef: je moet de klimaatcrisis moet je eigenlijk aanpakken zoals je het opvoeden van je kinderen aanpakt. Namelijk, je stopt er al je liefde, al je aandacht, alles wat je hebt, stop je erin. Je doet er alles aan, zonder dat je weet of het goed komt.
Ja.
Dat weten we niet. We zijn geen garanties. Niet ten opzichte van die crisis. Ook niet ten opzichte van hoe onze kinderen erbij lopen. Of ze 18, als ze 18 zijn, of als ze 20 zijn, of als ze 30 zijn. Dat weten we gewoon niet. Alleen we proberen dat het goed komt. Dat betekent niet dat we het nu al niet doen, of omdat we geen garantie hebben dat onze aandacht en onze liefde wel positief effect zal hebben. Dat weten we gewoon niet. En dat weten we in de klimaatcrisis ook niet. Maar ja, dat betekent dat het sowieso de moeite waard is. Want geen van ons denkt, nou weet je wat, ik leg mijn kind gewoon wel in de goot. Want ik weet toch niet of het wel goed komt met hem.
Mm-hmm. Nee,
het heeft toch geen zin.
Dus dat vond ik een heel mooi inzicht toen.
Ja, dat is ook zo.
Wat heb jij eigenlijk zelf nu het meest overgehouden aan het schrijven van deze roman?
Nou ja, je doet het natuurlijk deels ook voor jezelf.
Tuurlijk.
Dus om bepaalde gedachten op een rij te zetten en om te komen tot iets waar je het idee hebt dat je daar maar niet uitkomt, of dat je daar in rondjes blijft redeneren, of een bepaalde angst. Dat is wel wat zo'n boek met je kan doen. Omdat je, ik bedoel, ik neem voor het schrijven van zo'n boek neem ik 5 of 6 maanden vrij van mijn werk. Dus ik doe... Ja, natuurlijk mijn gezin, maar werktechnisch doe ik niks anders. Ik zit daar dan gewoon elke dag aan te werken. En daarmee kom je dus op persoonlijk vlak tot een soort oplossing. Of tot een soort gedachte waar je mee kan leven. Tot een soort van helderder denken. En dat helpt al.
Ja, mooi. Ja. Het heeft mij ook heel veel helderheid verschaft. En ook, nou, ik heb heel erg genoten van hoe precies je, zeg maar, onze generatie in de tijd hebt weten te plaatsen. In de gekke tijd waar wij nu in zitten. Dat je kinderen van je ouders bent en ook zelf al iemands ouders bent geworden.
Ja.
En alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken, zeg maar.
Ja.
Maar heb je nou een soort inzicht gekregen dat wij, of je enige grip hebt op altijd? Of gaat dat, ga je dat nooit hebben of beter krijgen?
Nee, dat ga je nooit hebben, denk ik. En bovendien wil ik op dat soort kwesties ook niet, dat wist ik van tevoren al, als ik een boek ging schrijven waarin het ging over die twee waarheden, ofwel je kiest voor een kind, ofwel je kiest niet voor een kind, dan wist ik vooraf wel al, ik ga niet aan het eind zeggen, dit is het goede antwoord, weet je wel? Nee. Het is ofwel het een, ofwel het ander, en daar zijn we nu wel met z'n allen het over eens. Dat is gewoon niet zo. Dus ik wist dat ik dat diffuus moest houden. Ik wist dat ik steeds een deurtje open moest houden van de ene waarheid naar de andere, of weer terug. En dat ook mijn hoofdpersoon, net als ik, en misschien wij allemaal wel in zekere zin met dit soort moeilijke kwesties, steeds als je aan de ene kant van het lijntje staat, dan zie je ook wel weer van, oh maar aan de andere kant zou ik dit hebben of dit niet hebben. En als je aan die kant staat, dan nou ja, gewoon een gras van de burenachtige situatie. En ja, ik wil ook de moeilijke, bijna niet onder woorden te brengen, keuzes, ja, deels ook bij de lezer leggen, maar wel helpen bij het nadenken daarover. En, en dat kun je alleen maar doen als je zo dichtbij mogelijk komt voor wat één situatie of één leven, dat van mijn hoofdpersonen, wat het daarin betekent, en dat je dat zo helder mogelijk probeert te verwoorden.
Ja, is je verdomd goed gelukt. Ja, echt. Ik denk dat dit een heel mooi einde is, jongens. Dank Peter dat je hier te gast wilde zijn.
Het is voorbij gevlogen.
Nou, ja, het is een vind ik ook. Ja, ja man.
Nog even voor alle luisteraars. Het is een prachtig boek. En niet te dik voor de mensen die niet van dikke boeken houden.
Nee, het is maar 175 pagina's.
Maar dus, ik vind het is echt spannend. Heerlijk hoor. En het is heerlijk. Spannend. En het is spannend en ontroerend. Maar niet te dik. Ik prijs dat nog een keer aan.
Ja, maar ja. Ik denk
er is dus niet te veel papier. Ik dacht, als je hier een heel dik boek van maakt, kost heel veel papier. Dan doe je het gaat helemaal tegen de boodschap.
Het is ook een e-boek van, jongens. Het is ook een e-boek van. Maar dat heeft Peter niet gedaan.
Nee.
Nee. Nee, maar dat vind ik sowieso met al je boeken, Peter. Dat is laatst wat ik over zeg. Die zitten altijd zo kundig in elkaar en geen woord te veel.
En nooit meer dan 200 pagina's.
Heerlijk.
Oh,
ik vond het zo mooi dat bij de...
Waarom schreef je nog geen boeken toen ik op de middelbare school zat?
Ik vond het zo mooi dat je... Overal las ik dat je vorige boek een bescheiden succes in Duitsland was.
Ja.
Maar dat stond overal bescheiden bij.
Ja, dat is
waarom
dan...
Waarom is dat? Ja, waarom is niet gewoon succes in Duitsland?
Zinnetje, dat staat dan in de korte biografie die Das Mag naar buiten stuurt over mij bij dit boek. Vorige boek is naar Matthias. En dat werd ook een bescheiden succes in Duitsland. En dat wordt dan overal...
Maar waarom bescheiden? Gewoon een succes?
Of een bescheiden bestseller was het volgens mij.
Het
verhaal is, mijn vorige boek is in Duitsland vertaald. Nacht Matthias werd het daar. Dit boek overigens gaat ook weer in Duitsland verschijnen. En
ging de reis daarom ook naar Duitsland in het boek?
Nee.
Dat je dacht, ja, daar heb ik al een bescheiden bestseller staan. Ja.
Marketingtechnisch was het heel handig om dit in Duitsland te laten plaatsvinden. Nee, het idee is anders ontstaan. Maar het voert te ver om dat nu allemaal op terug te komen. Wat wilde ik zeggen? Nou ja, hij heeft daar dus 1 week in de bestsellerlijst gestaan. In de Duitse top 60 of zo.
In Duitsland. Ja. Best wel moeilijk.
En toen viel die er weer
uit. Dat is dus een bescheiden succes voor Duitsland. Wat veel belangrijker is dan dat het een Nederlands bescheiden succes is.
Voor ons een gigantisch succes dit dus. Ja, ja. Want je stond in de bestsellerlijst in Duitsland.
Ja, oké. Okay.
Dit moet je even veranderen, denk ik.
Of we daar nog iets kunnen doen.
Ja. Zeg maar tegen Daniel, niet goed dit. Bij Das Mag. Wat doet Daniel? Ik weet niet wie dat doet. Bowie bij Das Mag. Bowie, als je luistert.
Ja.
Even aanpassen.
Ja, bescheiden uitgeverij.
Ja. Bescheiden uitgeverij, ja.
Het brengt boek uit met een bescheiden aantal pagina's.
Dat is wel fijn.
Nou, dank dat je te gast was in deze bescheiden podcast. Ik ga even de aftiteling doen, jongens. Dat was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst en Hanneke Hendricks. De productie was in handen van Anne Janssens. Heel veel dank aan onze gast Peter Zanting. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking, kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. Op Twitter heten we @ikkenniemandie en ons mailadres is ik@dagennacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
Dag hoor.
Dag.